Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag treedt Jacinda Ardern af, de premier van Nieuw-Zeeland. Vorige week kondigde ze haar vertrek al aan. Een bericht dat voor Nieuw-Zeelanders en voor de rest van de wereld als een schok kwam. Waarom legt ze haar functie neer? En waarom is het zo'n schok? Vraagt correspondent Meike Weijers zich af.
And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple.
Met die woorden nam ze afscheid en met die woorden kondigde Jacinda Ardern haar vertrek aan als premier van Nieuw-Zeeland. Jacinda Ardern werd in 2017 premier en ze werd internationaal gezien als een soort tegenwicht in de wereld van Donald Trump en Bolsonaro, Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. En zij wilde vanaf het begin al empathisch en daadkrachtig zijn. Jacinda Ardern zei ook vanaf het begin van haar leiderschap dat vriendelijkheid, aardig zijn, kindness, dat ontzettend belangrijk voor haar was. Een goed mens zijn, dat is eigenlijk wat zij daarmee bedoelt. En dat is wat zij wilde uitdragen als leider van het land. Vandaag is de laatste werkdag van Jacinda Ardern als premier van Nieuw-Zeeland na ruim 5.5 jaar.
I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused. That you can be your own kind of leader. One that knows when it's time to go.
En ik vraag me wel af, wat is het aan een premier van een klein land van slechts 5 miljoen mensen dat zo'n enorme indruk maakt wereldwijd?
Meike, je zei het al, ze wil empathisch en daadkrachtig zijn. Ja, werkte dat voor haar? Was zij een goede premier?
Nou, in crisistijd zeker. Jacinda Ardern had al vrij snel te maken met verschillende crisis tijdens haar premierschap. Een van de belangrijkste voorbeelden is de terreuraanslag in Christchurch. In 2019 opende daar een white supremacist terrorist het vuur op moskeegangers in 2 moskees. Hij zond dat ook live uit via Facebook Live. En 51 mensen kwamen daarbij om het leven.
Ja, dat herinner ik me nog, ja.
Ja, dat was een enorme schok. En daar heeft ze ontzettend goed op gereageerd. Terwijl die aanslag nog plaatsvond, werd ze al op de hoogte gesteld en gaf ze al meteen een persconferentie waarin ze zei dat dit de zwartste dag was voor Nieuw-Zeeland. Ze is ook meteen naar Christchurch toegegaan. Ze heeft daar echt laten zien dat ze pal achter de moslimgemeenschap staat.
And I'm here also to stand alongside you. And so we feel deeply in our hearts what has happened to you. We feel grief. We feel injustice. We feel anger. And we share that with you.
Ze droeg bijvoorbeeld een hoofddoek toen ze daar kwam uit respect. Ze omhelsde mensen en je zag aan haar dat het gemeend was. Dat deed ze op zo'n krachtige manier dat in Nieuw-Zeeland heel veel lof heeft geoogst. Maar dat werd ook in heel de wereld gezien. En het bijzondere was dat ze daarnaast ook heel daadkrachtig was. Ze had namelijk besloten om meteen daarna te zorgen dat semi-automatische wapens verboden zouden worden. Nou ja, een wapenwet aanpassen, dat is niet eenvoudig. Maar zij zorgde ervoor dat binnen 6 dagen na die aanslag dat het op de politieke agenda stond. En toen is het ook bijna meteen aangenomen. Ze zorgde er ook voor dat daar dus van alle partijen steun voor kwam. Dus wat dat betreft heeft ze toen wel echt naam gemaakt als die premier die empathisch, oprecht betrokken, maar ook heel daadkrachtig actie onderneemt en dingen gedaan krijgt.
En je noemde al dat er meerdere crisissen waren. Wat waren die anderen nog even kort?
Nou, er is natuurlijk een van de grootste crisis van de laatste jaren is corona. Toen heeft ze ook heel daadkrachtig gereageerd. Ze heeft toen een paar dagen nadat bekend was dat het echt een ernstig en besmettelijk virus was, is er besloten om de grenzen dicht te gooien. Dat deed ze eerder dan heel veel andere landen in de wereld. En dat ook heel rigoureus. Die grenzen die zijn jarenlang dicht gebleven. En aanvankelijk kreeg ze daar ontzettend veel steun voor. Want daardoor waren de besmettingen ontzettend laag, waren er bijna geen doden en konden Nieuw-Zeelanders gewoon hun leven leiden. En ze was toen ook vrij innemend. Ze deed vaak Facebook Lives en Instagram Live gesprekken waarin ze in haar pyjama op de bank zat.
Evening everyone. That I would jump online quickly and just check in with everyone really. Excuse the casual attire. It's a can be a messy business putting toddlers to bed, so I'm not in my work clothes, so forgive me for that. I do just want to prepare everyone that because of the lag with COVID-19, the time from...
Vanuit haar eigen huis de mensen in Nieuw-Zeeland op de hoogte stelde van wat er gebeurde en wat hun beleidsvoornemens waren. En een keer liep ook haar dochtertje Neve, die is dus geboren terwijl ze leider was van Nieuw-Zeeland, een jaar later ongeveer. Dus een heel klein meisje nog, die kwam een keer, terwijl ze bezig was met een soort update voor de natie, kwam haar dochtertje binnenvallen.
Susan T for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed, I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody.
En dat is ook wel heel schattig. En ja, heel veel mensen konden zich daarmee identificeren. Want tijdens zo'n lockdown zat iedereen thuis te werken. Met kinderen en partners en gedoe om zich heen. Dus toen heeft ze juist door dat hele laagdrempelige heeft ze heel veel mensen in Nieuw-Zeeland voor zich ingenomen.
Je zegt in crisistijd was ze heel goed. Maar bedoel je dan dat Ardern minder goed was buiten de crisis om?
Ja, dus je kunt Jacinda Ardern eigenlijk zien als een premier van de uiterste. Dus in crisistijd was ze heel sterk. Maar daarbuiten heeft ze het toch vrij moeilijk gehad om die verkiezingsbeloftes die ze heeft gedaan, het binnenlandse beleid, om dat waar te maken. Toen ze aantrad in 2017, toen beloofde ze de armoede onder kinderen fors omlaag te brengen. Ze beloofde heel streng klimaatbeleid. En ze beloofde ook om iets te doen aan de woningnood. In Nieuw-Zeeland zijn de huizen duurder dan bijna waar dan ook ter wereld. Dus dat was een van de speerpunten waarmee zij begon aan haar regering. En het is haar niet gelukt om dat waar te maken.
Hoe komt het dan dat ze dat allemaal niet waar kan maken?
Het staat buiten kijf dat zeker de coronatijd heel ingewikkeld is geweest om er nog ander beleid, ook goed economisch beleid te kunnen voeren. De laatste maanden heeft ze daar heel veel kritiek op gekregen, dat de economie in het slop zit, dat vanwege die hele lange gesloten grenzen toerisme ontzettend gedaald is en dat heel veel mensen worstelen. En nu de inflatie ook omhoog gaat, zoals in heel de wereld, ja, zijn er veel meer mensen nu in Nieuw-Zeeland die het moeilijk hebben. En dat wordt haar aangerekend.
Ja, Jacinda Ardern stopt nu voor haar termijn afloopt. Hoeveel eerder stopt ze precies?
Nou, ze stopt ongeveer 9 maanden voordat haar termijn als premier afloopt. Op 14 oktober zijn er nieuwe verkiezingen in het land. En in principe zou zij dus de komende maanden beginnen met een campagne om die verkiezingen opnieuw te winnen met haar Labour-partij. Maar ze heeft dus nu aangegeven dat ze dat niet meer ziet zitten en dat ze het stokje overdraagt. Dus haar opvolger die gaat eigenlijk meteen in campagnestand tot aan 14 oktober. En dan gaan Nieuw-Zeelanders naar de stembus.
Ja, en het valt me op dat er wereldwijd woorden werden gebruikt als geschokte reacties. En ik ben geschokt. Maar hoe is dat in Nieuw-Zeeland zelf?
In Nieuw-Zeeland kwam het ook als een enorme verrassing. En heel veel mensen zijn ook echt geschokt en verdrietig en hadden niet verwacht dat ze er nu mee op zou houden. En dat merk je ook wel aan haar collega's, want ook haar partijgenoten die hadden dit niet zien aankomen. Er stond ook niet zomaar meteen een opvolger klaar die het gemakkelijk over kon nemen. Dus het kwam zowel in binnen- als buitenland als een enorme schok.
Wat gaf zij zelf voor reden om op te stappen?
Nou ja, het is zomer in Nieuw-Zeeland en het is vakantie geweest. Dus ze heeft een paar weken wat meer tijd gehad met haar gezin. En in die periode, zei ze, had ze gehoopt dat ze weer nieuwe energie zou vinden om verder te gaan. En het tegenovergestelde was waar.
Politicians are human. We give all that we can for as long as we can. And then it's time. And for me, it's time.
Ze zei dat is niet alleen de komende 9 maanden, maar ja, als ze nu door zou gaan tot aan de verkiezingen, dan zou ze campagne voeren ook om weer opnieuw een termijn te winnen. En nou ja, dat is dan weer een extra 4 jaar. En wat ze zelf zegt is dat ze gewoon niet meer genoeg energie heeft om de baan uit te voeren zoals ze dat zou willen.
I know there will be much discussion in the aftermath of this decision as to what the so-called real reason was. I can tell you that what I'm sharing today is it.
En denk jij dat ook echt de reden is van haar ontslag, of denk je dat er misschien meer speelt?
Nou, sinds ze haar vertrek heeft aangekondigd, is ook wel duidelijk geworden dat er meer meespeelt. Want ze heeft de laatste maanden ontzettend veel kritiek gekregen. En niet alleen dat, het is ook echt vrij ver gegaan. Het ging echt om haat en verschrikkelijke bedreigingen waar ze mee te maken heeft gehad. Dat is ontzettend toegenomen. Volgens veiligheidsdeskundigen heeft ze sinds 2020 3 keer meer bedreigingen gehad dan daarvoor. En dat waren er blijkbaar al best veel. Bedreigingen van mensen die dreigen haar te verkrachten, haar te vermoorden. Er zijn 8 mannen die voor de rechter moesten verschijnen in de laatste jaren. En ze heeft 24 uur per dag beveiliging. Dus ze kan ook niet meer die verbinding maken met het publiek zoals ze dat graag wilde en aanvankelijk ook deed, omdat ze constant gevolgd wordt door bodyguards. Dus het heeft een heel ingrijpend gevolg gehad voor haar leven en ook haar persoonlijk leven. Want haar dochtertje is nu 4 jaar oud. Die wordt ook vaak genoemd op dat soort fora waarop extreemrechtse mensen en antivaxxers eigenlijk ideeën uitwisselen om haar iets aan te doen, om Jacinda Ardern iets aan te doen en om haar dochtertje kwaad te doen. Dus het is bijna niet voor te stellen dat dat niet heeft meegespeeld bij deze beslissing om ermee op te houden.
Je zag ook in Nederland, nadat Ardern aankondigde dat ze zou aftreden, dat er in de talkshows over gesproken werd. Waarom denk je dat haar aftreden ook buiten Nieuw-Zeeland zo'n indruk maakt?
Nou, dat komt wel omdat Ardern echt door een soort glazen plafond is gebroken als vrouwelijke leider van een land. Ze was 37, de jongste vrouwelijke leider ter wereld toen ze aantrad als premier. Het is nog steeds best wel bijzonder. En ze heeft laten zien dat je een ander soort leider kan zijn. Dus dat je empathisch kunt zijn, meelevend, invoelend, zelfs emotioneel, al is dat woord bijna taboe vaak in de politiek. En dat je tegelijkertijd een hele krachtige leider kunt zijn die ook actie onderneemt als het moet. Maar daarnaast is ze ook echt een voorbeeld voor vrouwen en heeft ze altijd willen laten zien dat je en vrouw en moeder kan zijn en ook een leider kunt zijn. Bijvoorbeeld, ze maakte internationaal heel veel indruk toen ze naar een vergadering van de Verenigde Naties kwam in New York met haar jonge kindje Neve. Die was een paar maanden oud en ze gaf nog borstvoeding. En dat was, daar heeft ze echt geschiedenis mee geschreven.
Ja, denk je dat Ardern zelf ook doorhad dat ze zo'n toch wel internationaal rolmodel was?
Ik denk het wel. Maar ze maakte er eigenlijk zelf liever niet al te veel woorden aan vuil. Ze heeft er nooit echt een groot punt van gemaakt. Maar ja, dat zorgt er juist voor dat mensen haar nog meer op een voetstuk plaatsten. En ze regeerde in een tijd dat ook mannen zoals Donald Trump en Bolsonaro en Boris Johnson aan de macht waren. Echt van die macho mannen. En ik denk dat de wereld op dat moment ook behoefte had aan een soort tegenwicht, aan een ander geluid. Het ging echt om de rol, de voorbeeldrol die ze had. En de manier waarop ze daarmee omging was ook op een hele innemende manier. Ze bleef altijd heel nuchter en down to earth. En had het eigenlijk ook liever niet te veel over het seksisme waar ze mee te maken had. Niet zo lang geleden nog een opvallend voorbeeld dat ze de premier van Finland ontving. En dat een journalist vroeg van, spreken jullie eigenlijk alleen af omdat jullie allebei vrouw zijn van dezelfde leeftijd? Daar reageerde ze altijd wel heel goed op. En ze maakte er soms een beetje een grapje van.
My first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age.
Maar het liet wel zien dat ze er zelf niet al te veel aandacht voor wilde hebben. Maar toch staat buiten kijf dat ze internationaal bekend staat als een soort boegbeeld voor een soort feministische beweging. En het bewijs is dat vrouwen ook heel sterke leiders kunnen zijn.
Ja, want wie gaat haar nu opvolgen? Dat is niet een vrouw, geloof ik.
Nee, dat klopt. Chris Hipkins gaat haar opvolgen. Hij is wel een generatiegenoot. 44 jaar is hij. Ze zijn goed bevriend. En hij was tijdens het hoogtepunt van de pandemie was hij de minister verantwoordelijk voor het coronabeleid. Hij stond bekend als een probleemoplosser. Ook als iemand tot wie Ardern zich toewendde als ze ergens hulp bij nodig had of bij ingewikkelde beleidsbeslissingen over bijvoorbeeld die gesloten grenzen. Zoals ik het begrijp zit hij wat betreft de grote lijnen wel in hetzelfde hoekje als Ardern. Maar hij kan ook best meedogenloos zijn, begrijp ik. En wat dat betreft is zeg maar die empathie en die vriendelijkheid waar Ardern zo voor stond waarschijnlijk iets minder aanwezig als hij straks premier is.
Wat gaat Ardern hierna doen, denk je?
Dat weten we nog niet. Ze heeft bij die persconferentie gezegd dat ze nog geen plannen heeft. En dat het eerste wat ze wil doen is tijd spenderen met haar kind en met haar partner.
And that I'm looking forward to spending time with my family once again. Arguably, they are the ones that have sacrificed the most out of all of us.
Haar dochtertje is 4 en die begint binnenkort, gaat ze voor het eerst naar school. En dan wil Jacinda Ardern graag in de buurt zijn. En ze wil ook graag gaan trouwen met haar partner.
And so to Neve, mom is looking forward to being there when you start school this year. And to Clark, let's finally get married.
Ze waren al heel lang van plan om te gaan trouwen, maar dat is een paar keer uitgesteld. Vorig jaar nog, omdat Nieuw-Zeeland in lockdown zat. Dus dat is voorlopig het plan. Er wordt inmiddels al wel gespeculeerd dat ze misschien wel een keer een baan bij de Verenigde Naties of zo zou kunnen krijgen. Ik denk dat die mogelijkheid zeker voor haar open ligt. Maar het is de vraag of ze daar zelf ook zin in heeft.
Oké, dankjewel Maaike.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Nina van Hattem, Ignaas Schoot, Jeppe van Kesteren en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.